Efeze hoofdstuk 6, vers 1 tot 4. En ik lees vandaag alleen vers 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Een opdracht aan de kinderen. En ik heb al gezegd, zo in onze korte introductie die ik net gaf, dat we eigenlijk ook ermee bezig zijn naar de wereld om ons heen en alles wat er, wat betreft de opvoeding, op ons afkomt. Zodat wij toegerust zijn, zodat wij kunnen onderscheiden wat er op ons afkomt. En de wetenschap heeft veel te bieden. De wetenschap is fascinerend. Dat is ook een punt wat we terugvinden in de schepping, dat wij de wetenschap en deze aarde en deze wereld mogen benutten en mogen bestuderen, ook de mens. En er zijn grote dingen bereikt als we gaan naar de genetica. Ja, ze zijn op zoek naar het gen natuurlijk wat ouderdom tegengaat of waar de problemen zitten. En ze hebben dat helemaal in kaart gebracht. En dat zal nog verder gaan als het gaat over ons genetische de opbouw, hoe wij daarin zitten. En dan zullen we nog uitdagingen krijgen. Maar uiteindelijk, als daar inderdaad en die symptomen zijn er al, als er genetisch ergens iets gevonden wordt wat gedrag beïnvloedt, komt daar de vraag achterweg, is iemand daar dan nog voor verantwoordelijk? En dan zullen wij inderdaad nog uitdagingen op ons pad krijgen. Dat ligt eigenlijk nog voor ons. Maar dat gaat komen. En de eerste contouren zijn er al. We zitten eigenlijk nog in een andere uitdaging, veel dichter bij huis. En dat is de uitdaging van medicijnen en medicatie. We leven in een tijd nooit eerder gezien in de geschiedenis waar medicatie en medicijnen een plaats hebben in ons leven. Voor elke ziekte is er een pil. Nou, voor elk lichamelijk probleem lijkt er een oplossing in een fles of in een strip of in een capsule te vinden te zijn. We gaan naar de dokter en we komen bijna nooit zonder iets, een voorschrift, terug. We hoeven maar elk huis in te stappen en we stappen vaak de badkamer in en we trekken daar het kastje open en dat staat voller dan ooit tevoren. En dat heet een medicijnkast. Wij hebben medicijnen te over. De meeste zijn vrij onschuldig als het gaat over medicijnen of over maagzuur of als het gaat over ontsmettingsmiddelen. Maar er zijn vandaag in de dag heel wat medicijnen, en dit is eigenlijk waar ik heen wil, die het gedrag van de mens beïnvloeden. Medicatie die inderdaad ontwikkeld zijn om de chemische onbalans, dat is wat men tenminste zegt, dat er een chemische onbalans in de hersenen zou zijn. En dat die medicatie de hersenen weer in balans zou brengen. Medicijnen niet zozeer gericht op een specifieke kwaal, maar meer op een tekort. Een bepaalde stof die het lichaam nodig heeft. Medicatie om hersenen te stabiliseren en te ondersteunen als het ware. De reden dat ik dit aanhaal is dat dit komt ook voor bij kinderen. En wat ik zeg geldt over het hele gebied, het hele spectrum waar ik over spreek. Maar ik koppel het ook elke keer, poog ik het aan de kinderen vast te koppelen. Dit is iets wat we terugzien regelmatig bij kinderen. Kinderen die aan de antidepressiva gaan. We horen het steeds vaker. Kinderen die medicatie krijgen om rustig te blijven. Ja, Ritalin, om maar eens één te noemen. Medicatie die de hersenactiviteit en de hersenfunctie en het beïnvloeden. En er zijn er nogal wat. En laat ik vooruit nog een keer zeggen, ik ben niet tegen medicatie. Ik ben niet tegen medicatie. Waar het vandaag mij om gaat, luister goed, is waar we de verantwoordelijkheid van de persoon plaatsen. Waar de verantwoordelijkheid van de individu ligt. En daar voortvloeit ook onze hoop, maar dat zien we aan het eind meer. Zie, de hamvraag blijft en is eigenlijk, waar ben ik voor verantwoordelijk bij God en waar niet? Waar houdt God mij en u verantwoordelijk voor en onze kinderen en waar niet? En zeker als we dan gaan naar de medicatie die gedrag beïnvloeden, dan komen we daar op een heel nauw gebied. En ik zou zeggen een gebied die niet eens altijd helder is. Maar er zijn contouren die we wel kunnen schetsen. En dat wil ik vandaag ook doen. Zie, wat zijn er momenten waar ik niet verantwoordelijk ben omdat er iets met mijn hersenen is? Word ik altijd verantwoordelijk gehouden voor mijn gedrag? Ik hoef maar een uiterste te gaan en naar Alzheimer te gaan. Zie, het is een breder perspectief wat ik neer wil zeggen. Waarvoor houdt God mij, u en iedereen verantwoordelijk? En natuurlijk de opvoeding van onze kinderen ook. Waar moeten wij en mogen wij en moeten wij onze kinderen verantwoordelijk houden? Als we inderdaad zeggen van, we moeten ze opvoeden in de weg des Heren, in de vrezen des Heren. Dan moeten wij weten waar we ze voor verantwoordelijk houden en waar niet. En bijbels gezien is dit in één keer een hele belangrijke zaak. En we zien met de medicatie die we vandaag hebben, die inderdaad op de hersenactiviteit stuurt en waar inderdaad ook het gedrag beïnvloed wordt, dat we daar op een scheidslijn komen waar de twee elkaar ontmoeten. We bevinden ons op een splitsing tussen het fysieke en het geestelijke die heel nauw is. En u hoort mij al dat ik inderdaad een tweedeling maak, het fysieke en het geestelijke. En wat ik al zei, dat is niet altijd helder, dat is niet altijd zichtbaar. Maar het is ontzettend belangrijk, mensen, om te weten wat onder het fysieke deel van een mens valt en wat onder het geestelijke deel van een mens valt. Dit is cruciaal. Dit is fundamenteel. Dit is waarom ik hierover spreek. Wat een lichamelijk probleem is en wat een geestelijk probleem is. Dit is voor ons zeer essentieel. En waarom? Omdat namelijk, en ik weet dat het niet altijd zo eenvoudig is als ik het zo stel, maar dat betekent ook dat wij psychologische labels die geplakt worden vandaag aan de dag, waar we al eerder over gesproken hebben, dat we die moeten evalueren. En moet inderdaad gaan doorgronden of ze een correct onderscheid maken tussen het fysieke, wat daaronder valt, en het geestelijke. Al kennen ze dat vaak niet. Met alle psychologische en psychiatrische labels lopen we namelijk het gevaar dat hetgeen waar God ons verantwoordelijk voor houdt, het geestelijk deel, en dat zal ik voor de rest ook nog uitleggen, en dat geestelijk deel bedoel ik ons hart. Alles wat er in het hart omgaat en alles wat God in het hart plaatst, houdt hij ons 100% verantwoordelijk voor. Maar het is heel anders dan bij de fysieke beperkingen die wij hebben, lichamelijk. Daar is de verantwoordelijkheid voor ons heel anders. Daar houdt God ons niet verantwoordelijk voor in de zin van als wij beperkingen hebben. Want we zijn allemaal beperkt. Ik zou een hele nacht door willen studeren, maar het lukt mij niet. Lukt het u? De nacht van gebed, fantastisch. Ergens halverwege zegt mijn lichaam, krak. Het is essentieel, mensen, hetgeen te doorgronden waar God ons verantwoordelijk voor houdt en waar niet. Ik strijd niet tegen de labels. Dat is een discussie die is punt 1 niet te winnen en dat is niet het probleem. Het probleem is, mijn strijd en onze strijd ligt, waar is de persoon voor verantwoordelijk naar God en waar niet? En laten we wel wezen, in de praktijk hebben wij daar verschillende gedachten over. In de praktijk merken we met grote regelmaat dat een persoon in meer of in mindere mate niet verantwoordelijk wordt gehouden voor zondig gedrag. Hij heeft een aandoening, hij is depressief of hij heeft ADHD. En in één keer krijgen we een andere standaard die gaat gelden. Of dit is het, mijn kind kan er niks aan doen want hij heeft ADHD. En waarom is dit zo belangrijk dat ik dit zeg? Wij zijn allemaal gevoelig voor wetticisme. Wat is wetticisme? Wetticisme is een grotere verantwoordelijkheid op iemand plaatsen dan de Heer op ons af aan ons geeft. Ja, het is meer toevoegen dan wat de Heer ons geeft. Wat is hier het grote gevaar? Is met de hele psychologische labels is dat wij verantwoordelijkheid wegnemen van de persoon waar God hem wel voor verantwoordelijk houdt. Zie, dus het is een hele belangrijke discussie. Het is net een discussie die we houden over wetticisme, dan de andere kant op. In mijn studies en in mijn punten, en dat zal ik u ook aantonen, merk ik dat er van de verantwoordelijkheid van de mens wordt weggenomen en toegevoegd wordt aan zijn fysieke probleem, waarvan ik weet, als ze voor de troon van God staan, houdt God ze daarvoor verantwoordelijk. En het is aan mij de taak om u en mijzelf daarin mee te nemen. En nogmaals, ik zeg, ik vecht niet tegen psychologische labels, dat is geen punt voor mij. Ik vecht niet tegen de medicatie, dat is een punt van wijsheid. Ik strijd voor onze verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van onze kinderen om dat juist voor ogen te houden. Ik ga uit van een tweedeling, u ziet het ook in uw schema, ik ga uit van het hart, of van het lichaam en een hart. Voor mij is het, ik kan nu geen preek houden over een tweedeling. De mens bestaat uit twee delen, dat wil ik onderbouwen, maar voor mij is dat voor nu een aanname. Ik hoop dat u mee bent in het verhaal, ik kan er ook een driedeling van maken, dat klopt niet. Ja, bijbels gezien is het een tweedeling, voor mij is dat punt, maar dat is nu niet mijn preek. Een tweedeling. We hebben een materieel gedeelte, dat heet lichaam, en we hebben een geestelijk gedeelte, dat heet hart. We hebben een zichtbaar gedeelte, dat is ons chassis waar u mij ziet, 48 jaar oud, als vandaag. En ik hoop dat het nog lang mee mag gaan. En ik heb een geestelijk deel wat nog veel langer meegaat. Dat gaat tot in eeuwigheid mee. De tweedeling. Zijn, ik haal ze uit mijn kamer, het is ook werkelijk één. We zijn één. We zijn lichaam en geest. We zijn geen gespleten persoonlijkheid. Ik heb geen bipolar. Maar toch merken we dat er strijd is. Het lichaam. Laten we daar eerst eens naar kijken, dat wij een duidelijk en een helder beeld hebben van het lichaam. Ook naar onze kinderen toe, wat we weten wat fysiek is. En naar elkaar toe. En naar onszelf toe. We hebben een fysiek lichaam. Materie. 2 Korinthe 4 vers 16 zegt het heel eenvoudig. De uiterlijke mens. U mag er iets tussen doen, ik kom er een paar keer terug. De uiterlijke mens, zegt Paulus. Dat is wat we zien, zoals we elkaar zien. Ja, maar het mooiste is eigenlijk wat we terugvinden in Genesis. En ik zou zeggen, ga daar maar heen, ik hoor u bladeren. Maar Genesis is eigenlijk dat mooie stuk waar Mozes zo helder schrijft over de schepping van Eva. Vers 22, en de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. En toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Hij richt zich echt op het fysieke. Dit is uit mijn bot genomen, het is bot geworden, vlees, het is vlees. Het is, we zijn hetzelfde, fysiek. Deze zal manin genoemd worden, ze is uit de man genomen. Een perfecte omschrijving van haar lichamelijke staat. En ik ga wat sneller door de versen heen, als u het niet erg vindt, ik blijf dan niet wachten dat u ze heeft. Ik ga wat door vandaag. Ja? Er is ook een eerbaar lichaam. Ja, een eerbaar lichaam. In 1 Korinthe hoofdstuk 6 vinden we dat ook terug. We hebben wel eens de gedachte dat, ja, maar dat is maar het lichaam waar we in zitten, we krijgen een nieuw. Well, Paulus spreekt heel hoog en waardig over het lichaam in 1 Korinthe 6, 19 en 20. En wat zegt hij daar? Of weet je niet dat de tempel, dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest? Die in u is. Die u van God ontvangen hebt. En dat niet van uzelf. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Ons lichaam is gekocht door God. Het is niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam is gekocht door God. Daar is voor betaald. Het lichaam is belangrijk, mensen. Het is stoffelijk. Maar u zag al, en dat las ik net ook, en ik hoop dat u dat ook zag, in Genesis wordt het lichaam ook vlees genoemd. Ja, doorheen de Bijbel wordt dat een aantal keren genoemd, vlees. Wel, dan komen wij in het Nieuwe Testament. Wat is het grote probleem als we daar het woordje vlees of vleeselijk horen? Dan denken wij al gauw, oh, wacht eens even, dat heeft met zonde te maken. En als u het woordje vlees en vleeselijk gaat kijken in het doorheen de hele Bijbel, dan is dat een van de meest moeilijke termen theologisch gezien. Die gaat alle kanten op. Een spectrum van gewoon alleen maar het lichaam. Ja? Tot, je zou kunnen zeggen, de zondige aard die wij vroeger hadden. En u hoort mij al zeggen, de zondige aard. Maar als je bijvoorbeeld in Galaten hoofdstuk 5 gaat kijken, waar in 5 vers 22 de vrucht van de geest beschreven staat, dan staat er net een paar versen voor, 5:17 als ik het juist heb, dat is 5:19, sorry, wat staat daar? De werken van het vlees. Nou, dan moeten we één ding heel goed begrijpen. Als de Bijbel spreekt over de werken van het vlees, dan heeft dat niks te maken met het chassis waar we in zitten. Dat ons lichaam zondig is. Dat is niet het punt wat Paulus wil maken. Die twee moeten wij duidelijk uit elkaar kunnen halen. In Efeze 2 vers 3 zegt Paulus ook, de begeerten van ons vlees, dat is niet de begeerte van ons lichaam. Dat is begeerte van onze vorige natuur. En ik noem het bij wijze, ik noem het heel duidelijk vorige natuur. Ja, we noemen het ook heel makkelijk onze oude natuur. Ja, alsof er een spagaat in ons zit, dat wij altijd nog weer teruggetrokken naar het oude. Nee, mensen, wij zitten aan de sunny side of life. We zijn voorbij het kruis. We staan niet met één voet voor het kruis en de andere nog in de wereld en we weten niet meer wat we willen. Nee, we zijn herboren, we zijn nieuw. We zitten aan de goede kant. We hebben alleen nog, het vorige is nog niet allemaal weg. We hebben residuen nog bij ons, hoe we het ook noemen, maakt mij niet uit. Als we maar begrijpen dat als de Bijbel in het Nieuwe Testament vaak spreekt over het vlees, dan gaat het over onze, over zonden die voortkomen uit onze vorige natuur. Je mag van mij ook zeggen oude natuur, die afgelegd is. We zijn nog niet volmaakt. Maar ze komen niet voort uit ons lichaam. Dat is niet wat daar bedoeld wordt. Dat is een heel belangrijk onderscheid die ik hier wil neerleggen. Het lichaam in de Bijbel, zoals u en ik dat hier ziet, is nooit de bron van zonde. De fysieke lichaam wordt nooit zonde genoemd. Het wordt heilig genoemd, een tempel. De Heilige Geest woont erin. We kunnen doorheen ons lichaam zonde bewerken. Maar het lichaam is niet de initiator. Het lichaam is niet degene die het in gang zet. Het lichaam is degene die het uitvoert. Dat is een belangrijk verschil. Het komt er niet uit omdat het erin zit. Het wordt er doorheen bewerkt. Waardoor? Nou, dat kan ik je nu al vertellen. Door het hart wat erachter zit. Dat is een belangrijk verschil. Het lichaam kan morele handelingen verrichten, maar het is alleen maar de uitvoerder van de opdracht die het krijgt. Ons lichaam is de wijze waarop ons hart in deze wereld naar buiten komt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En wat zeggen we dan? Ik heb gezondigd met mijn mond. Was het je tong die zelf begon te blazen? Nee, er zat iets achter die de opdracht gaf. Het hart. Ja? Hou dat goed voor ogen. Dit is een belangrijk onderscheid. Ons lichaam is nooit de initiator. Neemt nooit het initiatief tot zonde. Het is een instrument dat orders ontvangt om het uit te voeren. En zowel rechtvaardig als zonde. Dus als wij lezen over vlees, dat zondig, dan is dat niet hetgeen waar je mee rondloopt als materiële zaak. Het is dat oude van de vorige natuur. De dode man die we nog meeslepen, bij wijze van spreken. Het is belangrijk om te begrijpen. Ik hoop dat het voor u, en straks zal u ook zien dat het eigenlijk wel heel belangrijk is om dit te zeggen. Maar het lichaam waar we in zitten geeft ook begrenzingen aan het hart wat erachter zit. En wat ik daarmee wil zeggen is, wat ik al zei, ik zou een hele nacht wel Bijbel willen lezen en altijd willen studeren, maar mijn ogen vallen dicht. We zijn niets anders dan aardevaten. We zien hier een Bart strompelend, struikelend over zijn woorden, hoe hij het kan verwoorden dat het niet een dag is waar hij mee worstelt, niet een week, maar soms een maand. Fijn, dat heb ik ook. En waarom? Ons lichaam heeft begrenzingen. Ons hart wil veel meer. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Het lichaam is zwak. We zien het vooral bij oudere mensen terug. Voor degene die hier zijn. Oudere mensen die ervaren dat het meest. Die zijn altijd voor een groot gedeelte zelfstandig geweest. Die konden dingen en nu komen in één keer dat hun geest wel wil. Maar hun lichaam zegt, dat moet je niet meer doen. Dat lukt niet meer. Daar hoef je niet eens oud voor te zijn. Want als er een ziekte over je heen komt, of een ziekte, dan voel je dat ook. En wat je dan krijgt, is dat verwijzers spreken, het hart wil wel. Het hart is gewillig. Maar het lichaam hapert. En dan komt de spanning. Ga dus mee naar 2 Korinthe 4 vers 16. Hoe ouder en hoe fragieler het lichaam wordt, hoe groter de uitdaging tussen die twee. Zie je, want feitelijk legt het lichaam beperkingen op aan ons hart. Het lichaam legt beperkingen, en die hebben we allemaal. We lopen allemaal tegen de grens van ons lichaam aan. We hebben grotere plannen dan dat we kunnen uitvoeren. Kijk eens naar 2 Korinthe 4, 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijk mens. Dit is exact wat ik net omschrijf. Ons uiterlijk vergaat. Het chassis, het lichaam, het lichamelijke waar we in staan. En het woordje is hier dat het in een continue staat is van afbraak. Vergaan. Degeneratie. Afbraak. Het is constant in een proces dat het afgebroken wordt. En als je jong bent, dan denk je, dat is nog niet gaande. Dat is bij iedereen gaande. Alleen, je ziet het nog bijna niet. Maar het is gaande. Maar misschien dat ik het volgende er gelijk even bijlees. En toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. De innerlijke mens. Het hart wordt vernieuwd. En het lichaam breekt af. Voelen we de strijd? Ja. Maar de beperkingen die het lichaam krijgt, de begrenzing die de Heer als het ware oplegt, die we allemaal hebben, ook intellectueel, is niet zondig. Is niet zondig. De begrenzing is niet zondig. Ons hart zou meer willen dan dat we kunnen uitvoeren, maar het is niet zondig, de begrenzing die we hebben. Zie, we kunnen onszelf dan een schuldgevoel opleggen. Ik zou wel meer willen en ik zou hier nog willen dienen en ik zou dat nog willen dienen. Maar wacht eens even. Wat is de begrenzing? Je hart of je lichaam? Ja, mijn lichaam. Eigenlijk struikel je en strompel je omdat je jezelf een standaard oplegt die de Heer jou niet oplegt. En dit is heel persoonlijk voor iedereen. Dit is geen zonde. Hierin moet je jezelf onderwijzen. Schuldgevoel moet altijd getoetst worden aan de standaard van Gods woord en niet aan je eigen standaard. Dat we lichamelijk afbreken, mensen, zien we dagelijks worden we ermee geconfronteerd dat wij in een gevallen wereld wonen, in een gevallen lichaam. Denk eens verder over kinderen. Elk kind is uniek, heeft zijn eigen capaciteiten, eigen beperkingen. 3 kinderen hadden wij, die waren compleet verschillend. Verschillende fysieke capaciteiten, maar ook verschillende intellectuele capaciteiten. Hoe slim iemand is en zijn IQ zit in zijn lichaam, niet in zijn hart. Zit in de grijze cellen die we gekregen hebben. Dat is puur fysiek. Je hebt geen IQ voor het hart. Je hebt een IQ voor het denkvermogen wat je hebt. Dat is allemaal fysiek. Ons denken, ons geheugen, ons cognitieve en intellect plaatsen wij bij een kind op het materiële. Vandaar dat we ook niet hun verantwoordelijk houden als ze een fout antwoord geven van hey, hoe is 5 plus 5, hoeveel is dat? Als ze dan zeggen 11. Dat is niet morele overtreding. Van je moet berouw en één keer tonen, je hebt Gods wet overtreden. Nee, zeg je, wat een beperking heb jij? Voel je dat? Dit is een lichamelijke beperking. Misschien heeft hij wel dyscalculie. Dat hij de cijfers niet kan zien, woorden niet goed kan uitspreken, omdat hij ze allemaal door elkaar mengt. Daar kun je een kind moreel gezien niet verantwoordelijk houden. Dan moet je op hem niveau gaan staan om te begrijpen hoe die in elkaar steekt. Zo belangrijk, mensen. Zo belangrijk. Zie, dan is het belangrijk om te weten wat fysiek is en wat niet, hè? Een gebroken arm. Laat ik eens wat dingen opnoemen die in het fysieke zitten. Gebroken arm, herinneringen, vergeten, leesvaardigheden, rekenvaardigheden, moeite om aandacht te houden, moeite met concentratie, snelheid van ons lichaam, waarmee we een sprint kunnen trekken, duurzaam kunnen wandelen of rennen. Stabiliteit bij het wandelen. We hebben mensen die makkelijk omvallen. En anderen niet. Dat zit allemaal in ons fysieke. Alzheimer is een fysieke ziekte. De hersenen, de grijze cellen worden afgebroken. Of tenminste, er zitten bepaalde eiwitten, vraag me niet precies. Hallucinaties zijn fysiek. Stemmen die wij horen in ons hoofd zijn fysiek. Het zit in onze hersenen, de chemische reacties. Burn-out, het is allemaal in ons lichaam. Het is allemaal fysiek. Belangrijk, mensen. Lichamelijke beperkingen. We hebben allemaal verstandelijke beperkingen. En die zijn niet moreel in principe. Ah ja. Nu moeten we even goed luisteren. Al deze lichamelijke zwakheden en fysieke beperkingen worden gebruikt door de zonde, door het principe van zonde wat nog in ons zit, om verdeeldheid te brengen tussen het lichamelijke en het geestelijke. Zonde zoekt altijd het zwakste punt op. Zonde is altijd op zoek naar zwakheden. Altijd. Of het nu lichamelijk is, waar het ook zit, wie gaat het gebruiken? Zonde gebruikt ook lichamelijke zwakheden om het hart te beïnvloeden. En het kan zelfs zo gaan dat het lichaam zo'n invloed op het hart heeft, dat het lichaam het hart gaat sturen en beheersen. Hoe heet dat? Een verslaving. Want verslaving is niets anders dan puur lichamelijk. Ja? Verslaafd aan gedroogd gras. Dat is het. Je kan niet zonder. En het lichaam heerst over het hart. Dat is de omgekeerde volgorde. Dat is een recept voor chaos. Een recept voor chaos. Wat zegt Paulus in 1 Korinther 9 vers 27. En ik zal het voorlezen. Wat zegt Paulus daar? Maar ik oefen mijn lichaam. Dat is interessant. Ik oefen mijn lichaam. Alsof ik iets anders is dan zijn lichaam. De ik is zijn hart. Ik oefen mijn lichaam. Ik tuchtig mijn lichaam, zegt hij. En dat moeten we met genade bespreken. Hè? Dit is niet iets. Het is niet een moker om op iemands hoofd neer te leggen of voor hem te houden. Maar eigenlijk zegt hij van, ik zorg dat het juiste aanstuurt. Het lichaam. Het lichaam is niet zondig. Het lichaam wordt nooit zondig genoemd. Maar doorheen het lichaam kan het hart zonde bewerken. Laten we eens naar het hart gaan. Het hart is het immateriële gedeelte. We hebben een geestelijk deel, een niet fysiek deel. De psalmen noemt het vaak ziel. Als je daar leest in de psalmen, dan spreekt dat over de ziel. Ja? Net in 2 Korinthe hoofdstuk 4, wat lazen we daar, vers 16. De innerlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. De innerlijke mens. Zie, we zijn meer dan een lichaam alleen. Ik sla Korinthe en Prediker even open. Ah, ik kan Prediker lezen. De Prediker in hoofdstuk 12 schetst de man die inderdaad ouder wordt en sterft. En dan staat er zo bij: als het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, het lichaam, en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Gewoon een oud-testamentische uitspraak waar we zo duidelijk kunnen zien dat er een geest is in elk lichaam. Wat leeft. We hebben een hart, onzichtbaar. Maar één ding van het hart moeten we goed begrijpen. U mag even gaan naar Spreuken 4 vers 23. Ik bouw eigenlijk heel kort een aantal versen aan elkaar. Maar Spreuken 4 vers 23 is een heel belangrijk vers, wat ook in één keer de nadruk legt op op het hart. En wat schrijft het daar ook zo mooi? Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Dit is het meest cruciale opdracht aan iedereen. Dat moet je behoeden. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Het is mij niet zozeer dat ik dit vers helemaal ga ontleden. Maar als de Bijbel spreekt over het hart, dan is dat de bron van de morele beslissingen. Alles wat in het hart gebeurt, houdt God ons verantwoordelijk voor. De mensen vroegen een nieuwe koning en ze kregen Saul, een man fysiek van aanzien. Wat zei de Heer? Ik zoek een man naar mijn hart. God kijkt daar om te kijken hoe iemand moreel in elkaar steekt. En David was dé koning in het Oude Testament. Zie, de Bijbel die wijst het hart aan als de plaats van morele beslissingen. Het morele centrum van ons. Waar we goed en kwaad beslissen. Waar zondig en rechtvaardigheid naar buiten besloten worden. Het is een initiator, het is de bron waar alle morele handelingen die het lichaam uitvoert vandaan komen. Alles wat er in het hart omgaat, daar zijn we verantwoordelijk voor. Want in ons hart zijn we gehoorzaam aan de Heer of ongehoorzaam aan de Heer. Alles wat in het hart omgaat, houdt de Heer ons verantwoordelijk voor. En nogmaals, het hart is niet het intellect of IQ van iemand. Dat zit bij het fysieke. En ik weet, hier komen we inderdaad bij elkaar, want we hebben een hart nodig wat ook kan redeneren. De Bijbel spreekt er ook over. Kan wikken en wegen. Maar als het gaat over de morele verantwoordelijkheid, dat ligt altijd in het hart. En iedereen heeft een hart. Op elke leeftijd. Kinderen die nog niet volledig volgroeid zijn, die nog niet volwassen zijn, waar de hersenen nog niet ontwikkeld zijn, hebben wel een hart en kunnen gehoorzaam zijn aan de Heer. Maar is het zegen in mensen? Die kunnen gehoorzaam zijn aan de Heer. Waar komen wij vandaan? Ach, die zijn nog te klein en te jong om het evangelie te begrijpen. Ponk! De Bijbel zegt dat ieder mens een hart heeft. En hoe jong, hoe klein, hoe beperkt in zijn verstand, en dan bedoel ik in zijn lichaam, hij heeft altijd nog een hart wat perfect functioneert. Want die maakt keuzes. En je ziet ook, je ziet als ze ouder worden dat ze ook weten als ze het fout doen. Je ziet het gewoon. Twee turven hoog en je hebt zoiets van, nou, dit vindt mama niet leuk. En ze zei dat het niet mogen en ik ga het toch een keer proberen. Dan werkt het hart toch? Dat is toch een bewijs dat er een hart in zit? Als het ongehoorzaam kan zijn, dan kan het ook gehoorzaam zijn. Oh, dit is zo belangrijk, mensen. Een kinderhart kan de Heer perfect gehoorzamen. Nou, perfect, maar je begrijpt wat ik bedoel. Kan de Heer gehoorzamen. Efeze 6 vers 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Het is niet een opdracht dat je wacht. Nou, we wachten even tot hun grijze cellen ontwikkeld zijn. Sinds wanneer is dat aan de orde? Hun hart ligt erin. Maar hier zitten hele belangrijke toepassingen in mensen. Iemand met hersenletsel. Met beschadigingen, fysieke beschadigingen aan de hersenen, hebben nog steeds een hart dat functioneert. Dat verandert niet. En hoe ze naar buiten kunnen komen en kunnen leven in deze wereld, ja, dat is veranderd. Maar hun hart is niet veranderd. Dat staat er nog steeds. Dat is niet beschadigd. Er is niemand geestelijk gehandicapt. Ja, als je ongelovig bent, heb je een duister hart. Iemand die wederom geboren is, die heeft een nieuw hart. Iemand met hersenletsel heeft nog steeds een hart dat moreel werkt. Wat een groot voordeel ligt hierin. Iemand met het syndroom van Down, die dus fysiek zeer grote beperkingen heeft, die heb je in verschillende gradaties, kan nog steeds de Heer Jezus volgen en liefhebben. Waarom? Omdat zijn hart erin ligt. Hij heeft een hart dat draait, dat bolt, dat zit er. Daar houdt God ze ook voor verantwoordelijk. Nu moet ik wel voorzichtig zijn met de verantwoordelijkheid voor degenen die natuurlijk minder kunnen. opnemen van het evangelie. Begrijp me goed. Waar het bij mij om gaat is dat het hart erachter nog steeds werkt. Ik heb mensen gedoopt die het syndroom van Down hadden. Wat is er met je zonde gebeurd? Weg, weg. Hoe dan? Jezus. En nu dan? Ik schoon. Maar je moet niet zijn. Dat is de theologie van de hele Bijbel. Dat is Johannes 3 vers 16. Zo belangrijk, hè, mensen. Dit is zo belangrijk. Iemand met hersenletsel, met hersenbeschadiging, met nog niet volledig ontwikkelde hersenen, heeft een hart die er compleet, ik zeg niet compleet los van staat, maar dat er compleet in ligt en de mogelijkheid heeft om te gehoorzamen en Christus te weerspiegelen. Zie, ieder kind, ieder klein kind kan in zijn hart Heer Jezus Christus gehoorzamen, ook al zijn zijn hersenen niet ontwikkeld. Een klein kind kan de Heer Jezus weerspiegelen. Want er ligt een hart in wat wederom geboren kan worden. En misschien wel is. We kunnen, en dit is ook belangrijk, we kunnen nog steeds de Heer Jezus weerspiegelen, ook al takelt ons lichaam af. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Als het fysiek aftakelt, hebben we nog steeds een hart waar we de Heer Jezus mee kunnen reflecteren. En daarom zegt Paulus ook in 2 Korinthe 4, 16, die we net al gelezen hadden, daarom verlies de moed niet. Verlies de moed niet. Al gaat het uiterlijk, is aan het vergaan. Van binnen, in je hart, word je steeds vernieuwd naar het beeld van Christus. Wat heeft het hart nodig? Geloof. Het hart moet vernieuwd worden. Het hart heeft geen IQ nodig. Het heeft niet meer informatie nodig. Een hart is belangrijk. Met zijn hart ontvangt verlossende genade. Alles wat God plaatst in het hart, daar geeft hij ook de verlossende genade. Daar hebben wij de mogelijkheid om mee te groeien en aan te werken. Alles op het niveau van het hart kan hersteld worden door verlossende genade. Dat is belangrijk wat ik zeg, hè? Als daar iets weggenomen wordt en wordt geplaatst bij het fysieke, wat nemen we dan weg? Dan nemen wij de mogelijkheid weg dat God zijn verlossende genade daaraan kan geven. Want dan zeggen we, nee, het is een medisch probleem, het is een fysiek probleem, dat moeten de medicatie oplossen. Maar dan wordt het een urgent groot probleem, want waar God dus eigenlijk van zegt, maar daar hou ik je voor verantwoordelijk en ik plaats dat, dat zit in je hart. Ik wil daar alle verlossende genade geven, zodat je kan groeien en kan groeien daarin in je hart. Zijn er genoeg psychologen, psychologische labels en gelovigen die geluisterd hebben naar de wetenschap van de wereld en waar een deel van hun verantwoordelijkheid hebben gezegd, dat ligt bij mijn lichaam, want ik mis een stofje of ik heb die medicijnen nodig. En begrijp mij goed, ik weet niet wat er in de hersenen omgaat, want dat weten de wetenschappers niet eens. Het is lastig om de grijze cellen te gaan onderzoeken als ze afgestorven zijn. Spieren kun je onderzoeken. Je kan de chemische reacties die hier zijn, kun je niet eens begrijpen. Zie, het grootste gevaar is dat ik zie in de psychologische labels en in de psychologie waar ik bij kinderen van de Heer inwandelen, dat ze zaken die thuis horen in het hart geplaatst hebben bij het fysieke met alle desastreuze gevolgen voor hun geestelijke groei. Ze worden slachtoffer. En waarom? Ze zijn totaal afhankelijk van de wetenschap, in de hoop dat ze wel genezen kunnen worden misschien, maar dan zijn we afhankelijk van de wetenschap. En ik kan je vertellen, wat God in het hart plaatst, zal nooit opgelost worden door de wetenschap. Dan moeten we naar de Heer toe in geloof. Zo worden feitelijk dit soort personen worden weggehouden van de hoop. De hoop van verlossende genade, mensen. Dit is urgent. Dit is geen klein detail. Als er dingen zijn waar Jezus Christus voor gestorven is, waarvoor zijn kinderen, wat in het hart thuis hoort, en dat wordt weggehaald, daar is Jezus niet voor gestorven. Wat zegt dat over de verlossing van onze Heer? Wat zegt dat over zijn genoegzaamheid? Ik strijd niet over labels, ik strijd niet voor personen. Het gaat mij over verantwoordelijkheid en daaruit voortvloeiend hoop. In medicatie vinden we geen hoop als het in het thuis of in het hart thuis hoort. Ze blijven verstokt van de hoop die de Heer Jezus aanbiedt. Ze wachten op genezing, terwijl het de hele tijd klaar ligt. Om in, zoals Efeze hoofdstuk 1 er ook zegt, om in geloof te ontvangen te worden. In geloof. Als iemand niet komt in geloof, wat zegt Jacobus, daar moet je ook niet vreemd op kijken dat hij niet krijgt. Hè? Hoe gaat dit nu samen, mensen? Hoe gaat dit nu samen? Lichaam en zon, het laatste stuk. Ik hoop dat ik het toch op tijd krijg afgerond. Het is niet zo lang. Ik hoop dat ik u kan volgen. Wat ik hier zeg is dat het lichaam maakt niet dat wij zondigen. Zonde zit altijd in het hart. Iemand met een gebroken arm, dat zeggen we toch ook niet. Oeps, nu ga je zondigen. Dit veroorzaakt zonde in je. Nee toch? Zo hoofdpijn hebben, het is onaangenaam, het is niet prettig. We zien dat we aarde vaten zijn, maar het veroorzaakt geen direct zonde. Het is niet de bron van zonde. Oh, ik heb hoofdpijn, nu ga ik zondigen. Nee toch? Het wordt lastiger als het gaat over alcohol. Ah, ja, ik was onder invloed, kon daar niks aan doen. Er zijn al wat uitspraken geweest die richting uitgaan, hè? Maar alcohol beïnvloedt dus de hersenen en de hele fysieke. En wat zeggen we dan? Ja, maar als die inderdaad dan ook nog eens ongerechtigheid doet, dat komt uit het hart. Dat de alcohol het eruit liet komen. Het laat eigenlijk alleen maar zien wat erin zit. Iemand die gedronken heeft is nog steeds voor God verantwoordelijk voor zijn daden. Fysiek kan hij zich niet meer controleren, maar de controle zit in het hart. En het hart zegt, daar heb ik geen sturing meer over dat lichaam. Want er is een stofje ingegoten dat ik het stuur kwijt ben. En dan vragen we als eerste, hoe kwam het erin? Omdat het hart toestemming gaf aan het lichaam om het erin te stoppen. Wat is verantwoordelijk? Het hart. Want die gaf opdracht, die gaf goedkeuring. Die knikte ja. Die zei, doe maar lichaam, pak die fles maar beet. Het wordt al lastiger als we naar PMS gaan. En ik weet, dit is een wat bijzonder onderwerp die ik hier pak. Voor degenen die er niks van af weten. Dan word je nu geïnformeerd. PMS. En ik pak gewoon dit, omdat dit eigenlijk begrijpbaar is. Dit is niet een diepe theologie, dit is praktisch. Het is premenstrueel syndroom. We kennen dat als mannen vaak wel. Op het moment dat de vrouwen hun maanstond krijgen, dan zijn ze prikkelbaarder, dan zijn ze gevoeliger, dan reageren ze wel eens anders. Nu, dat zijn ook, als je dan dit syndroom ziet, dan hebben ze dan bepaalde gradaties in waar het dus behoorlijk wat erger is. En als je dan leest over waar het vandaan komt, want daar gaat het mij over. Als je dan leest waarover het vandaan komt, dan is hier het punt wat ik wil maken. PMS is een syndroom. En wat zeggen ze hier? Onlangs werd de neurotransmitter serotonine, nou dat mag u vergeten, maar dat is gewoon een stofje die in de hersen zit, een neurotransmitter die dus de dingen overgeeft, of overdraagt van de ene naar de andere cel, als ik het goed begrepen heb, maar daar ben ik ook ignorant, want ik ben geen wetenschapper. Maar onlangs werd de neurotransmitter, een van de stoffen die de signalen overbrengt tussen hersencellen. Deze neurotransmitter is gebleken dat bij vrouwen die lijden aan PMS, blijkt het serotoninegehalte, ja, serotoninegehalte, dus die neurotransmitter, lager te zijn, zodat ze depressief, angstig en snel kwaad worden. Dat is gewoon van Wikipedia. Het is een stofje in het lichaam die lager is, waardoor ze depressief, angstig en boos worden, of sneller. En wat zeggen ze dan? Zodat een neurotransmitter is niet aanwezig, zodat ze depressief, angstig en boos worden. Maar die laatste drie omschrijvingen, zeker als het gaat over angst en als het gaat over woede, komen altijd voort uit het hart. En wat doet de wetenschap? Die plaatst dat in het lichaam en zegt, ja, dat is afhankelijk van een neurotransmitter. Het te lage gehalte aan serotonine is de veroorzaker van dat. Die vrouwen kunnen er niks aan doen. Nou, laten we genadig zijn als je hormoonhuishouding behoorlijk op tilt staat. Dan Dan willen we genadig naar zijn. Ook dat is deel van onze gevallen wereld. En geduldig. En niet op de rode knop drukken als het niet nodig is. Niet een rode lap ervoor houden als dat niet het moment is. Maar de verantwoordelijkheid die God in het hart plaatst, want het gaat over gedrag van woede en angst, om die te plaatsen in het fysieke, dan moet ik die buigen voor mijn Heer en verlosser en zeggen, nee, dat kan niet. Zie, dit is waar het op aankomt. De verantwoordelijkheid wordt weggehaald. Maar dus eigenlijk waar de Bijbel van zegt, nee, die verantwoordelijkheid ligt in het hart. En als het hart niet juist is, wat denk je dat het lichaam gaat doen? Gaat ook anders reageren. Dan worden er ook andere stofjes in de hersenen geproduceerd. Dat is logisch. Want dat is nog steeds één. Wat denkt u van ADHD? Nou, er zijn een aantal vijf vormen in, maar ik dacht dat er vier waren. Wat is een van de kenmerken van ADHD? Dat is die kindjes die wat druk zijn, hè? Weet je wat nog? Of ADD. Ja? Die zo overal springen, van die mensen die, van die kindjes die in de gordijnen hangen. En dat is één vorm ervan, laat ik die even pakken, er zijn er meer. Maar wat zijn de kenmerken? De kenmerken zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. Hoe komt dat? Ze zijn nog aan het zoeken, maar we zoeken ze het ook in de chemische onbalans. Verstoring in de dopaminerge, en dan nog een of ander moeilijk woord, ook weer op de hersenen. Dat zit in de hersenen, daar kunnen ze niks aan doen. Die kindjes zijn druk, dat is nu eenmaal zo. Die hebben dus eigenlijk hulp nodig om hun hersenen weer in balans te krijgen. Het wordt gezien als een puur lichamelijk probleem. En de oplossing wordt gezocht in medicatie. Wat was de omschrijving ook alweer? Impulsief gedrag. Spreekt de Bijbel niet over zelfbeheersing? Gedrag zit altijd in het hart. Altijd. Hoe herkennen we de boom? Aan zijn vruchten. Waar de wortels in zitten, dat is te zien aan de buitenkant. En begrijp me goed, ik bedoel, hyperactieve kinderen die zijn plezant, maar vermoeiend. Vermoeiend, verschrikkelijk. Dus ik heb met grote compassie en bewogenheid spreek ik daar ook over. Maar ons verstand maakt niet dat wij zondigen. Onze grijze cellen zetten niks in actie om zonde te genereren. Dus onze alarmbellen moeten hier overgaan. Zonde zit in het hart. Al het gedrag zit en horen we in het hart te plaatsen. Elk gedrag, heel eenvoudig, elk gedrag dat niet overeenkomt met Bijbelse opdracht, of elk gedrag waar een Bijbels gebod wordt overtreden, is zonde en vloeit voort uit het hart. Heel eenvoudig, is er een overtreding van een Bijbels gebod? Ja, dat komt uit het hart, altijd schuldig, altijd schuldig, altijd schuldig. Ik wil niet zeggen dat God in zijn genade geen kleine kinderen toelaat in de hemel. Of dat mensen die zo weinig van het evangelie kunnen begrijpen, doordat ze zo weinig mogelijkheden gekregen hebben, dat God daar niet in zijn rijke genade de deuren van zijn evangelie wagenwijd openzet. Dat is niet mijn punt. Maar de verantwoordelijkheid ligt er nog steeds. God neemt de verantwoordelijkheid niet weg. Dat is geen genade. Christus stierf aan het kruis, wat? Omdat wij verantwoordelijk waren en God hem verantwoordelijk houdt. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt omdat wij de gerechtigheid van hem kregen toegeschreven. Oh, dat is zo belangrijk, mensen. Zo belangrijk. Alles, elk gedrag wat niet overeenkomt met de Bijbelse opdracht is zonde en zit in het hart. Punt. De fysieke beperkingen die we zien, die we allemaal hebben. We hebben van de week weer mogen zien bij een oudere dame die valt. Enorme pijn, ribben gebroken, het uitroept, kreunt en kermt van de pijn. Waar je inderdaad van zegt, wat een strijd in dat hart om te zeggen, ook hierin moet ik niet zondigen. Oh, dan kan ik niet anders dan genade en compassie en barmhartigheid schenken. Dat is een strijd. Maar het lichaam zondigt niet. De fysieke beperkingen, mensen. Laat het alleen maar zien wat er in ons hart zit. En steeds meer. Een Alzheimer patiënt, en we kennen ze, die soms vloeken, schelden, schreeuwen. Uit mijn nabije kennissenkring, uit het verleden althans. Een oudere man die jaren als oudste was geweest, kreeg Alzheimer. Er was niet bij te komen, het was vloeken, het was schelden, het was schreeuwen, het was tieren. Wat zeggen we dan? Hij kan er niks aan doen, want hij heeft Alzheimer. Waar het hart vol van zit, loopt de mond van over. Hij is 100% verantwoordelijk voor wat er uit zijn mond kwam. De begrenzing was alleen weg. Met grote compassie moet ik dat zeggen. Moeilijk om die mensen te leiden naar hun verantwoordelijkheid, dat zal ik niet ontkennen. Maar dat is niet mijn gesprek van vandaag. Dat is een enorme uitdaging. Maar de zonde komt niet uit zijn mond. Het principe met grote compassie, met diep ontzag, moet ik alleen maar buigen en alleen maar constateren. Waar het hart vol van zit, loopt de mond van over, ook bij Alzheimer. Kent u die anderen ook? Als ze Alzheimer hebben, dat ze nog steeds heel aangenaam zijn. Dat ze zich niks meer kunnen herinneren totdat ze het evangelie horen. Of muziek. En daar komt het. En ze beginnen te zingen. En ze beginnen te loven en te prijzen. En dan zeg ik, interessant. Want het werkt twee kanten op. Wat er in het hart zit, komt eruit. Dat zelfs de ongelovige schrijvers zeggen van, dat is bizar. Ze kunnen niks meer herinneren, maar als het gaat over religie en als het gaat over hun Heer Jezus, dan zijn ze vol. Mensen, wij hebben onderscheid nodig in ons denken tussen lichaam en hart. En ik weet dat sommige dingen die ik vandaag neerleg zijn scherp. En die moeten ook gebracht worden met een dosis genade en barmhartigheid in de praktijk. Dat is anders. Dat is wat met mij vandaag om gaat, is dat we het onderscheid hebben. Ja? Dat we het onderscheid hebben. Ik bedoel, een jongetje die moeite heeft om stil te zitten, dat is een training. Daar gaan jaren overheen. Groot geduld en grote compassie. Maar het onderscheid tussen lichaam en hart moet duidelijk zijn. We moeten vanuit Gods woord zoeken om zo ver na te gaan waar we kunnen, wat bij het lichaam hoort en wat bij het hart hoort. Alles wat God in het hart geplaatst heeft, zijn we verantwoordelijk voor. Maar daar geeft hij ook de hoop van het evangelie. Ook voor iemand met Alzheimer, ook iemand met ADHD. Daar is hoop. Zijn verlossende genade wordt gegeven in het hart. Die zullen kracht ontvangen om geestelijk te groeien. Mensen, in het evangelie ligt onze hoop. God bekrachtigt ons in alles waar hij ons voor verantwoordelijk houdt. Is dat niet hoop? Is dat niet het beste wat we kunnen hebben? Dat overstijgt bij mij alle medicatie. Heer, bekrachtig mij daar. In mijn hart waar het nodig is. Daar heb ik het nodig. Dat is waar Christus voor stierf. En in geloof eigenaar worden van alles wat bij ons hart hoort, mensen, is zo belangrijk. Dat we zo onze kinderen mogen trainen en weten waar het op aankomt. Vader, ik heb een poging gedaan, Vader. Om vanuit uw woord, ja, ook met grote bewogenheid in mijn hart, Heer, in deze gevallen wereld, in ons gevallen lichaam, in onze aardevaten, Heer, om datgene in het hart te plaatsen waar u ons voor verantwoordelijk houdt. En dat zijn alle Bijbelse opdrachten wat betreft ons karakter, wat betreft wat u van ons vraagt, want daarin bekrachtigt u ons ook, Heer. Maar Heer, we willen ook een duidelijk onderscheid maken tussen waar we fysiek, wat allemaal bij ons lichaam hoort, waar we beperking hebben, waar we moeite hebben, waar het moeilijk gaat. En och Heer, dat daagt ons hart uit, maar ons lichaam zondigt niet, Heer. Het is niet de bron van zonde, het start niet de zonde, het begint niet bij ons lichaam, Heer. En mogen we daar ook zien, Heer, dat onze lichamen werkelijk ook aftakelen. Dan bid ik, Heer, dat u ons zo bekrachtigt om deze tweedeling goed voor ogen te houden. En als het gaat over opvoeding, dat we ook heel bewogen naar onze kinderen kijken hoe u ze fysiek gemaakt heeft. Met hun beperkingen, met hun eigenheden, met hun kwaliteiten en met hun moeilijkheden. En dat we dat inwegen, Heer. Dat ze niet bij alle vakken een 10 op 10 moeten hebben. Heer, en waar we in onze harten voor verantwoordelijk zijn, wie hier ook zit, dat we dat ook tot ons mogen nemen, Heer. Heel persoonlijk en heel eenvoudig. Heer, leid ons zo in Jezus' naam. Amen.